Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 119e psalm, het 17e vers. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. We willen samen het woord Gods lezen en we doen dat uit het boek Spreuken, derde hoofdstuk. We lezen daarvan de eerste 18 versen. Spreuken 3, de versen 1 tot en met 18. Terwijl wij in aansluiting aan de lezing van dit schriftgedeelte zingen uit de 19e psalm, het 5e vers. Des Heren vrees is rein. Mijn zoon, vergeet mijn wet niet, maar uw hart bewaren mijn geboden. Want langheid van dagen en jaren van leven en vrede zullen zij u vermeerderen. Dat de goede tierenheid en de trouw u niet verlaten, bind ze aan uw hals. Schrijf ze op de tafel uw harten en vind gunst en goed verstand in de ogen van God en van mensen. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw verstand niet. Ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Zijt niet wijs in uw ogen, vrees de Heere en wijk van het kwade. Het zal medicijn voor uw navel zijn en een bevochtiging voor uw beenderen. Vereer de Heere van uw goed en van de eerstelingen van al uw inkomsten, zo zullen uw schuren met overvloed vervuld worden en uw perskuipen van most overlopen. Mijn zoon, verwerp de tucht des Heeren niet en wees niet verdrietig over zijn kastijding, want de Heere kastijdt degene die hij lief heeft, ja gelijk een vader de zoon in de welke hij een welbehagen heeft. Wel gelukzalig is de mens die wijsheid vindt, en de mens die verstandigheid voortbrengt. Want haar koophandel is beter dan de koophandel van zilver en haar inkomst dan het uitgegraven goud. Zij is kostelijker dan robijnen en al wat u lusten mag is met haar niet te vergelijken. Langheid der dagen is in haar rechterhand, in haar linkerhand rijkdom en eer. Haar wegen zijn wegen der lieflijkheid, al haar paden vrede. Ze is een boom des levens, degene die ze aangrijpen. En elk een die ze vasthoudt, wordt gelukzalig. Laten wij samen de Heere nu om zijn zegen bidden. Heere, we buigen ons vanmiddag voor uw heilig aangezicht met dankzegging voor het feit dat we deze gelegenheid hebben om samen rondom uw woord bijeen te zijn op deze bijzondere dag, bijzonder in ieder geval voor dit bruidspaar en de wederzijdse familie. Een dag die toch weer heel anders is dan een gewone werkdag. Maar ook een dag waarop we samen naar uw woord mogen luisteren. Heere, geef dat we zien mogen hoe groot het voorrecht is als u mensen aan elkaar verbindt. Hoe groot het voorrecht is als we op zo'n dag en bij zo'n gelegenheid ook samen mogen bidden. Tot de troon van uw genade mogen komen. En hoe groot ook het voorrecht is dat gij tot ons wilt komen en spreken door uw woord, door uw getuigenis. We zeggen veel dingen tegen elkaar. En ook op een dag als deze dan worden er woorden gesproken die heel goed bedoeld zijn. Woorden waarin hartelijke wensen worden geuit. Maar heren, wat wij tegen elkaar zeggen, dat is maar tot zover. En dan kan het ook niet verder komen dan een wens. Hoe goed bedoeld ook en hoe hartelijk gemeend ook. Maar tenslotte zijn onze woorden ook maar mensenwoorden. Maar wat gij te zeggen hebt, heren, is van veel meer waarde. Het is ook meer waar. Het is ook meer betrouwbaar. Het is ook echt van uw kant gemeend, als u ons uit uw woord toespreekt, als u ons aanspoort, als u ons vermaant, als u ons roept, als u ons waarschuwt, als u ons beloften geeft. Heren, dat zijn geen dingen die zomaar uit de lucht gegrepen zijn, zoals vele van onze woorden. Dat zijn geen woorden die alle grond missen, zoals dat met onze woorden vaak het geval is. Maar dat zijn woorden die betrouwbaar en waarachtig zijn en die ons ook wijs kunnen maken tot zaligheid, van veel meer waarde dan wat wij ooit zullen kunnen zeggen. En daarom, Heer, het komt erop aan dat we daarna leren luisteren. Dat we er ook vanmiddag naar mogen luisteren. Dat dat bruidspaar het verstaan mag. Dat woord wat u ze meegeeft. En dat dat bij hen zal blijven. Dat woord van vandaag. En dat het werk uitwerking zal hebben in hun leven. En dat het wat doen zal. Zegen mag brengen. En niet alleen bij hen, maar bij ons allen, Heere. Geef ons een horend oor. Geef ons aandacht. Geef ons inzicht, eerbied en alles wat we nodig hebben. Ja, geef ons uw Heilige Geest. Want uw Geest is het die ons dat woord doet verstaan. En die het ons doet beleven ook. Als een kracht tot zaligheid. Heere, zegen ons zo in dit middaguur. En wilt u het bruidspaar bijzonder uw zegen geven. U hebt hen tot op dit ogenblik gebracht. Na alle dingen die eraan vooraf gegaan zijn. En na allerlei voorbereidingen op deze dag. U hebt ze het heugelijke feit gegeven. Dat ze zojuist op het gemeentehuis in het huwelijk werden verbonden. Dat daar getuigen bij waren. Dat daar mensen omheen stonden. Dat dat in het openbaar mocht gebeuren. En ze hebben nu ook het openbare getuigenis. Dat zij aan elkaar verbonden zijn. Door uw hand naar elkaar toegebracht. Heren, wij willen vanmiddag u ootmoedig vragen. Dat u de band die u gelegd hebt, mede ook door het woord van de prediking van dit uur, wilt bestendigen en versterken. En zegen ze zo uit genade om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen uit de 84ste psalm, het derde en het zesde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En want God de Heer zo goed, zo mild. 84, 3 en 6. En u krijgt nu ook gelegenheid om uw gaven te geven. Uit het zojuist gelezen schriftgedeelte, uit het derde hoofdstuk van de Spreuken, kiezen we voor onze tekst vanmiddag het zesde vers. Ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Uit het Spreukenboek dus een tekst vanmiddag, een boek dat een heel bijzonder karakter draagt in het geheel van de verschillende Bijbelboeken. Een van de boeken van de wijsheidsliteratuur, zoals dat wel genoemd wordt, samen met Prediker en met Job bijvoorbeeld. Boeken die allereerst tot de dichterlijke boeken gerekend worden, maar dan toch ook tot de wijsheidsboeken in Israël. Een boek met diverse praktische raadgevingen en vermaningen en aansporingen, waarvan het thema eigenlijk gevat kan worden in het grote belang van de vreze des Heren. En dat dat eigenlijk de bedoeling van de schrijver van dit boek is, en niet alleen van de hoofdschrijver Salomo, maar er zijn ook nog delen in dat Spreukenboek die van een andere hand afkomstig zijn, maar die toch met Salomo hetzelfde doel voor ogen hadden, dat dit het doel van het boek is, namelijk mensen het belang van de vreze des Heren te laten zien, dat komt in elk hoofdstuk openbaar. En dan wordt ons ook verteld wat de vreze des Heren eigenlijk is. Dat is een begrip dat in de Bijbel nogal eens voorkomt. En we vragen ons misschien af, wat wordt er nou onder verstaan? Wat is nou precies God vrezen, de Heren vrezen? Is dat bang zijn voor God? Niet waar, het woord vrezen, het woord vrees, kan die indruk wekken dat het gaat om angst voor God, bang zijn voor God. Nee, dat is het niet. Al is het element van het ontzag hebben voor de Heere er zeker ook wel in opgesloten. Ten slotte is God een groot God, een machtig God, een rechtvaardig God. En wij hebben tegen die God gezondigd. En wij zijn toch al nietige en kleine schepselen, maar door onze zonden is het nog veel erger geworden. Zijn we niet alleen maar nietige en kleine en geringe schepselen van God, helemaal van hem afhankelijk voor alles, maar hebben we het bij hem ook nog verdorven. Staan we bij hem in het krijt, in de schuld. Zijn we aan hem verantwoording schuldig, ook van datgene wat we hebben misdaan. En vandaar dat als het over de vrezen des Heren gaat, dat element van dat diepe ontzag er zeker ook in opgesloten is. Maar het is meer dan dat. Het is vanwege het feit dat deze God ook de genadige is, en een God die zijn genade niet alleen maar bekend maakt, niet alleen maar laat verkondigen, maar ook uitdeelt aan mensen. Daarom is de vrezen des Heren ook een vertrouwen op die God. Een kinderlijk vertrouwen op hem. Een schuilen bij hem. Een hopen op hem. Dat zijn ook elementen die in de vrezen des Heren opgesloten liggen. Wel, daar zou veel meer over te zeggen zijn. Ik ga vanmiddag met u één aspect van de vrezen des Heren na, omdat onze tekst dat ene ook uitdrukkelijk noemt. De Heere vrezen, met de Heere omgaan, de Heere als de grote God respecteren en als de genadige God vertrouwen, dat wordt in onze tekst aangeduid met het woordje kennen. Ken hem. Nu ligt achter deze vermaning, want het is natuurlijk een vermaning, het is een opdracht, het is een stimulans, het is een prikkel, het is een uitnodiging ook. Het is woord waarachter wijsheid zit, wijsheid van iemand die weet wat hij zegt en die het een ander ook gunt, wat hij zelf ontdekt heeft. Achter dit woord ken hem zit eigenlijk al een heel geheim. Want hoe kan dat nu gezegd worden? Hoe kan Salomo dat tegen zijn leerlingen of tegen zijn kinderen of tegen wie dan ook maar zeggen? Ken hem, ken de Heere. Wel, dat kan alleen maar gezegd worden als God zichzelf eerst heeft geopenbaard. Het is natuurlijk onmogelijk om tegen iemand te zeggen dat we die en die moeten kennen als we van die en die niets weten en als er geen enkele bron is om van die of die iets ooit te weten te komen. Als een leerling op een middelbare school een opdracht krijgt om een scriptie te maken over, nou noem maar op, George Washington of Otto von Bismarck of hoe dan ook, voor geschiedenis, dan moeten er toch bronnen zijn waaruit hij putten kan. Dan moet er toch ergens in een bibliotheek een boek te vinden zijn en meer dan één, waaruit je af kunt lezen, waaruit je te weten kunt komen wie die betreffende persoon is. Anders is de opdracht niet uitvoerbaar. Hoe kunnen wij ooit voldoen aan de opdracht die Salomo geeft, ken de Heere, als er nergens iets over de Heere bekend zou zijn? En als God nooit iets over zichzelf zou hebben geopenbaard. En dat bedoel ik nu, dat is het geheim dat erachter zit. Dit is een opdracht die niet onmogelijk is, dit is een opdracht die uitvoerbaar is. Want er is iets van God bekend. En het is dus mogelijk om hem inderdaad te kennen. En u weet waar we dat dan vandaan moeten halen. Waar is de bron voor ons kennen van de Heere? Ik ga jullie straks namens de kerkraad een trouwbijbel overhandigen. En dan heb je daar tegelijkertijd ook de kenbron voor de Heere mee in handen. We hebben vanmiddag het woord van de Heere opengelegd. We hebben een stukje eruit gelezen. Dat is uit deze kenbron van de Heere. Daar heeft hij het gezegd. Wie hij is. En hoe hij is. En wat hij gedaan heeft. En wat hij doen wil. En wat hij vraagt. En wat hij eist. En wat hij dreigt. Daar staat het, van het allereerste begin af. Als je weten wil wie God is, die God die we dan hier in het woord aangespoord worden te kennen, dan hoef je maar bij het begin van de Bijbel te beginnen en dan heb je direct al een stuk van die openbaring van God. Hoe is God? Wie is God? In den beginnen schiep God. En dat is al heel wat om dat te weten. Want dan weet je daarmee tegelijkertijd, als je het weten wilt, en als je er inderdaad naar luisteren wilt, en als je het voor het woord van God houden wilt, dan weet je tegelijkertijd al dat hij je schepper is. Onze schepper inderdaad ook. En dat wij zijn schepselen zijn. En dat plaatst ons al heel direct in een bepaalde verhouding tot hem. Hij de schepper. En ik door hem gemaakt. En ik van hem afhankelijk. En ik aan hem verantwoording schuldig. En lees dan maar door in het woord van God en dan komen we veel meer tegen. Wie is God? Ik noem nog één aspect. De Heer Jezus zei, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoe is God? Wie is die God van wie we lezen in de Bijbel? Wie is die God van wie gezegd wordt, ken hem? Dat is die God die zich in de Heer Jezus heeft geopenbaard. Niet alleen in zijn schepping en in zijn scheppingswerk, maar met name ook in zijn Zoon. Die hij gezonden heeft in deze wereld, die hij deed werken, die hij heeft gegeven als zaligmaker, als verlosser voor zondaren. Hoe is God? Een genadig God. En een barmhartig God en een ontfermer die tegen die verloren mens niet zonder meer zegt, Als je gekozen hebt tegen mij, ga dan je gang maar en zie maar wat er dan van komt. Maar het is deze God die tot de zondaar zegt in Christus, ik heb geen lust in je dood, maar daarin dat je je bekeert en leeft. Het is deze God die in Christus gezegd heeft, komt herwaarts tot mij. Ken hem, dat is dus mogelijk, dat heeft God mogelijk gemaakt. De Heere heeft van zichzelf gesproken, hebben we erom gevraagd. Heeft er ooit een mens gevraagd, Heere, laat nu eens weten wie u bent. Toen die mens bij God vandaan ging, en dat deed die mens. Ik zei net, als je begint te lezen in de Bijbel, dan kom je erachter dat de Heere je schepper is. En lees je nu een paar bladzijden verder in datzelfde woord van God, dan kom je tot de ontdekking in het derde hoofdstuk van het eerste Bijbelboek, dat wij, dat wil zeggen Adam en Eva, de eerste mensen, onze eerste voorouders, tegen die God ook gezegd hebben, wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Ik ga liever mijn eigen gang, luister liever naar de duivel. En als hij mij voorstelt dat het aantrekkelijk is om te eten van de boom waarvan God gezegd heeft dat ik er niet van zou mogen eten, dan doe ik het toch. Dat is de mens. En die mens die God de rug toegekeerd heeft, die God verlaten heeft, die met God geen rekening zoekt te houden, die mens die naar God niet heeft gevraagd en nooit zou hebben gevraagd, is door God achterna gewandeld en tot die mens heeft God gezegd, waar zijt gij? Met andere woorden, als de mens zondaar wordt, dan laat God hem niet met rust. En dan laat God hem niet aan zijn lot over. En dan laat God hem niet zonder enige waarschuwingen, zonder enige nodiging voortgaan, al maar verder de weg van het verderf op, totdat hij in het verderf stort. God loopt hem na. Waar zijt gij? Waar zijt gij? Kom tevoorschijn. Ga zo niet verder. En toen heeft God gezegd waarom hij dat zegt. Omdat hij genadig is. Toen heeft God, toen al, aan die mens die wegliep, zijn zoon beloofd. Verlossing beloofd. Verkondigd dat er een verlosser zou komen. Ik zei, die God heeft zich geopenbaard. En omdat hij dat gedaan heeft, daarom kan nu vandaag gezegd worden, en daarom staat het ook in dat woord van onze tekst, ken hem. Twee elementen zitten er in dat woordje kennen. Het is erkennen. Houd hem in erkentenis. Houd rekening met hem. En het tweede is, ken hem. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Ga met hem om. Zoek de omgang met hem. Gods verborgen omgang, Psalm 25, vinden zielen waar zijn vrees in woont. Daar hebt u de verbinding weer. Zijn vrees in bepaalde mensen. En dat zijn die mensen die de omgang met de Heere kennen. En die dus door die omgang met de Heere hem hoe langer hoe meer leren kennen. Want dat is toch zo. Als je als mensen elkaar voor het eerst ontmoet, dan weet je nog niet zoveel van elkaar af. En dan weet je ook nog niet wat je aan elkaar hebt. En dan heb je elkaar nog maar eens een keer vluchtig gezien, maar hoe je dan reageert in bepaalde omstandigheden en hoe je nou echt diep in je binnenste bent, dat moet je nog langzamerhand uitvinden. Daar was die verlovingstijd van jullie natuurlijk ook voor. Onder andere om elkaar beter te leren kennen. En daar is het huwelijk ook voor om elkaar ook na je trouwdag nog meer en meer te leren kennen. Hoe leer je elkaar kennen? Door met elkaar om te gaan. En door intensief met elkaar om te gaan. Hoe leert een mens God kennen? Door de omgang met de Heere te zoeken. door tot de Heere te spreken, door naar de Heere te luisteren. Eigenlijk is die volgorde beter, eerst naar de Heere te luisteren en zo ook tot de Heere te spreken. Daar heb je iets van de omgang met hem. Spreekt God dan? Ja, natuurlijk spreekt God. Hij spreekt door zijn woord. Hij spreekt in ieder geval tot ons oor. Hij vraagt onze aandacht. Spreekt God nog verder, nog dieper dan tot ons oor? Ook dat. Hij geeft zijn geest. En door die geest brengt hij dat woord in ons hart. Althans, dat zoekt hij. Alleen is er plaats voor. Of vallen wij onder het oordeel dat in de Bijbel ook wel eens een keer uitgesproken wordt over mensen van wie gezegd wordt, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Als God wat tot je zeggen wil, dan luister je niet eens. Dan heb je aandacht voor van alles en nog wat en dan laten allerlei andere stemmen, die geven je toegang tot je hoofd en tot je hart en die bepalen je leven en die stemmen volg je op en die ga je na. Maar wat God te zeggen heeft, daar is geen plaats voor. Vallen we onder dat oordeel. Gij die de wederstaat altijd de Heilige Geest. Maar laat het duidelijk zijn, de Heere spreekt wel degelijk. En de Heere heeft in zijn spreken tot ons ook altijd het goede met ons voor. Samengevat, wat is dus ken hem? Dat is uitgaan van de openbaring van hem. Hij heeft eerst gesproken. Vervolgens op grond van die openbaring hem erkennen. Hij is God. Zoals een psalmregel zegt, erken die God. Erken die God. Hou altijd met hem rekening. Doe nooit alsof hij er niet is. Ga nooit zonder hem op weg. En wil met alles en bij alles wat je te doen hebt, wat je te beslissen hebt, waar je te gaan hebt, altijd rekening houden met hem. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Erken hem. Erken hem als de God die je het leven heeft gegeven. Erken hem als de God van wie je het leven elke dag weer ontvangen moet. Erken hem als die God bij wie al je paden zijn. Erken hem als die God die je levensdraad in handen heeft. En die beschikt over alle dingen. Erken hem als de God die ook zijn wetten stelt. Die ook zijn geboden geeft. Die ook gezegd heeft, doe dit en doe dat niet. Kies deze weg en kies die weg niet. Die God die gezegd heeft, ik neem maar weer een woord uit hetzelfde hoofdstuk, uit het derde hoofdstuk van Spreuken. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart, steun op uw verstand niet. Wees niet wijs in uw eigen ogen, vrees de Heere. Wijk af van het kwade, vereer de Heere, erken hem. En zoals ik zo pas ook zei, zoek ook de omgang met hem. Die verborgen omgang. Leg uw hart voor hem open. Vraag om zijn genade. Om dat werk van zijn geest. Vraag om geopende oren, om altijd maar te mogen horen. Zoals een andere psalm dat zegt, spreek Heere, want hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Maar dan ook in alle opzichten. Ken hem in al uw wegen. En dat is al uw wegen. Als hier staat, ken hem in al uw wegen, dan moet je niet zeggen, nou, ik heb ook nog een paar wegen waar ik het zelf eigenlijk uit wil zoeken en waar ik zelf de beslissingen wil nemen en waar ik mijn eigen koers wil uitzetten, ken hem in al uw wegen, dat laat geen uitzonderingen toe. Op het terrein van het geestelijke leven, hoe moet ik nou zalig worden? Hoe moet ik nou straks, als ik uit dit leven weg moet, als de dood komt, hoe moet ik dan sterven? Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe zal ik sterven in vrede met God? Hoe is er verzoening voor mijn zonde? Als het om die wegen gaat, die geestelijke wegen. Nou, ken hem. En als het gaat om mijn huwelijksweg. Als het gaat om allerlei vragen die te maken hebben met de omgang van man en vrouw en van vrouw en man wederkerig. Als het gaat om vragen die te maken hebben met als God een huwelijk met kinderen zegent, de opvoeding van die kinderen. Als het gaat om beroepskeuze, als het gaat om woonplaats, als het gaat om ik weet allemaal niet wat er dan zal kunnen zijn of komen in ons mensenleven. Al die dingen, dat hele brede terrein van grote brede wegen en smalle kleine paadjes. Ken hem. Ken hem. En doe nu ook niets zonder hem. Heeft hij daar geen recht op? Als alles wat ik heb en alles wat ik ben nu van hem is. En als we elkaar nu ook van hem hebben gekregen. En als een huwelijk nu iets is wat God tot stand heeft gebracht. En als hij, zoals het formulier straks gaat zeggen, de man en de vrouw als met zijn hand bij elkaar brengt. En als liefde niet iets is wat opbloeit uit onze bestaanswijze, maar wat van God komt als een gave van hem. En als liefde niet voorbij gaat, maar verdiept en versterkt wordt, dan is dat een gave van hem. Als dat allemaal van hem komt, heeft hij dan ook niet het recht dat wij in afhankelijkheid en in vertrouwen hem kennen. In al onze wegen. En is dat nou voor de mens ook niet het meest profijtelijk? Waar kom je nou terecht als je op eigen wegen gaat? Waar komt de mens terecht als hij niet God kent en erkent? Waar is de wereld terechtgekomen? In het verwerpen van God. Is de wereld er nou zo van opgeknapt? Is de wereld er nou zo mee vooruit gegaan? Gaan we er als Nederlandse volk vandaag zoveel mee vooruit? Nu mensen in grote getalen met de Heere en met zijn dienst afrekenen? En nu we een overheid hebben die ons daarin voorgaat? Geen God, geen meester. Gaan we daar nou zo mee vooruit? Maar komt de mens terecht als hij op zijn eigen weg gaat en consequent volhoudt in het verderf. Buiten hem is geen leven, geen geluk. Oh ja, je kunt er wel wat voor in de plaats zetten. Je kunt tevreden zijn met wat surrogaat. In de oorlogsjaren moesten de mensen ook tevreden zijn met surrogaat koffie. En surrogaat, ik weet niet wat allemaal meer. Dan had je nog wat, maar het was niet echt. En zo kan een mens denken dat hij wat heeft, denken dat hij geluk heeft, denken dat hij buiten God en buiten Christus ook nog wat bezitten kan. Maar hij vergist zich en wat hij dan nog heeft, dat levert hij bij zijn sterven ook nog een keer in. En dat is hij al voor altijd kwijt. Heus, het woord van God heeft wel gelijk als het woord van God ons zegt dat alleen in de weg die de Heere wijst, heil te verwachten is voor tijd en eeuwigheid. En dat belooft de Heere ook. Want als dat door ons in praktijk gebracht wordt, hem kennen in al onze wegen, wel, dan loopt deze aansporing eigenlijk vanzelfsprekend gelijktijdig over in een belofte. Kijk de tekst er maar op aan. Ken hem in al uw wegen, zegt Salomo tegen zijn zoon, of zegt Salomo tegen zijn leerling, of tegen wie dan ook. Het wordt ons ook vandaag gezegd. Ken hem in al uw wegen. En vanzelfsprekend in één zin de belofte. En hij, dat is die God, zal uw paden recht maken. Moet dat dan gebeuren? Zijn ze dan krom? Iets wat rechtgemaakt moet worden, dat zal wel krom zijn, nietwaar? Dat zal wel scheef zijn. Anders hoeft er ook geen sprake te zijn van recht maken. Ja, dat is ook zo. Moet dat dan gebeuren? Onze wegen, onze paden, moeten die recht gemaakt worden? Deugt daar dan niet zoveel van? Zijn die krom? Zeker, zijn die krom. En niet zo weinig ook. Daar deugt helemaal niks van. En dat veranderen wij niet. Net zo min als dat een luipaard zijn vlekken kan veranderen. Net zo min als dat, zegt de Heer in zijn woord, een moorman de kleur van zijn huid kan veranderen. Er is geen mogelijkheid dat je een neger wit wast. Je kunt hem wel schoonwassen, maar je kunt hem niet wit wassen. En zo min is er een mogelijkheid dat een zondaar, iemand die geleerd heeft kwaad te doen, iemand die geleerd heeft zijn wegen krom te maken, allemaal van die afwijkende wegen die van God afvoeren en daarom zijn ze krom. Er is geen mogelijkheid dat een mens die geleerd heeft zo te leven ooit iets anders doet. Iemand die geleerd heeft kwaad te doen, kun je nooit leren goed te doen. Wij niet. We kunnen het onszelf niet leren en we kunnen het elkaar niet leren, maar Hij kan het. En daarom is deze belofte een geweldige belofte, een allesomvattende belofte. Hij zal uw paden recht maken. Daar zit in, Hij zal je een nieuw hart geven. Daar zit in, Hij zal je een nieuwe wandel geven. Daar zit in, Hij zal je een heel nieuw leven geven. Daar zit in de belofte van de Heilige Geest die in ons gaat wonen. Daar zit in de belofte van de Heer Jezus Christus en zijn volbrachte werk dat door de Heilige Geest aan een mens wordt toegepast. Door het krachtige werk van de Heilige Geest namelijk. Daar zit het hele heil in opgesloten. Hij zal uw kromme wegen recht maken. Hij zal die afwijkingen recht buigen. Hij zal je in het spoor van de gerechtigheid leren gaan. Hij zal je doen gaan, ik gebruik een ander Bijbels beeld, op de weg des vredes. Wat wij niet kunnen en wat toch moet. Zal het ooit goed komen met ons? Wat wij niet kunnen en wat toch moet gebeuren, dat zal God doen bij al diegenen die met Hem rekening houden en die op Hem aangelegd zijn en die Hem nodig krijgen en die tot Hem de toevlucht nemen en die Hem begeren te kennen en die in zijn vrezen begeren te leven. God zal dat doen, hun een rechte weg geven. Hen bekeren. Hen door zijn Heilige Geest regeren. En daar ligt dan ook alle zegen in opgesloten. Alle zegen voor tijd en eeuwigheid. En hoe kan dat dan? Er is er één geweest die één rechte weg ging in zijn leven. Nooit afweek. Nooit. Er is er één geweest die altijd gevraagd heeft, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Er is er één geweest die gezegd heeft, zie, ik kom om uw wil te doen. En die dat ook gedaan heeft, consequent tot het laatste toe. In alle omstandigheden, ook toen het bang en bitter voor hem was. Ook toen de weg naar de diepte ging. Ook toen de weg die hij gaan moest, zo diep, zo bang, zo donker werd dat hij in de verschrikkingen die over zijn ziel heen kwamen gebeden heeft. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zo bang was het hem. Verlaten van God. Terwijl ze dan altijd recht waren. Waarom overkwam hem dat? Omdat hij de kromme wegen, de zonde, de ongerechtigheden van al zijn volk op zich heeft genomen. En het is om diens wil. Om Christus wil. Die in zijn ziel ervaren heeft hoe krom de weg van de zondaar is. Het is om Christus wil. Het is dankzij wat hij gedaan, wat hij verworven heeft. Dat God het kromme in ons leven recht wil maken. En dat God de weg van getrouwden wil zegenen. als ze maar met hem rekening zullen houden. En als hij het in hun leven maar te zeggen heeft. Het is om Christus wil en uit de verdiensten van hem dat mensen mogen ontvangen. Ik denk aan een woord van Johannes. Ook genade voor genade. Genade voor de eeuwigheid. Genade voor de tijd. Genade voor je ziel. Genade voor je lichaam. Genade om met God te leven. Genade om met elkaar te leven. Het is om Christus wil dat hij dat geven wil. Onthoud het. En dan zeg ik nog één keer met Salomo en nou heel concreet tegen jou, Hanneke en Frans. Ken hem in al jullie wegen. En hij zal jullie paden recht maken. Amen. We zingen samen Psalm 86, het zesde vers. Wij gaan nu samen luisteren naar het formulier om de huwelijke staat voor de gemeente van Christus te bevestigen. Overmits de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, opdat gij, Frans van der Valk en Hanneke Herrewijnen, die uw echtelijke verbinding in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, in uw harten ook verzekerd moogt zijn van de gewisse hulp van God. In uw kruis, zo hoort uit het woord van God, hoe eerbaar de huwelijke staat is en dat hij een inzetting Gods is die hem behaagt, waarom hij ook de getrouwden wil zegenen en hen bijstaan gelijk hij beloofd heeft. Daarentegen de hoereerders en overspelers wil hij oordelen en straffen. Eerstelijk zult gij weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep na zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde, over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij, ik zal hem een hulpe maken die als tegen hem over zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep en hij nam een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zult gij niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere, overmits hij Adam, zijn vrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een vrouw gegeven heeft, daarmee betuigende dat hij nog heden ten dagen aan een ieder zijn vrouw gelijk als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heer Jezus Christus die zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid, giften en wondertekenen te Cana in Galilea, om daarmee te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden bij allen. En dat hij de getrouwden zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Maar opdat gij in deze staat godzalig leven moogt, zult gij ten andere ook weten de oorzaken waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is opdat de een de ander trouw helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De andere, opdat zij de kinderen, zo zij die krijgen zullen, in de waarachtige kennis en vrezen Gods hem ter eer en tot hun zaligheid opbrengen. De derde, opdat een ieder alle onkuisheid en boze lusten vermijdende met een goed en gerust geweten mogen leven. Want om hoererij te vermijden zal iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Alzo dat alle die tot hun jaren gekomen zijn en de gave der onthouding niet hebben, naar het bevel Gods verbonden en schuldig zijn zich tot de huwelijke staat, naar christelijke ordening, met weten en wil van hun ouders of voogden en vrienden te begeven, opdat de tempel Gods, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want zo iemand de tempel Gods schendt, die zal God schenden. Daarna zult gij ten andere ook weten hoe zich de een jegens de ander naar Gods woord schuldig is te houden. Ten eerste zult gij, man, weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw, opdat ge haar naar uw vermogen verstandig leidende zoudt onderwijzen, troosten en beschermen gelijk het hoofd het lichaam regeert, ja gelijk Christus het hoofd de wijsheid, de troost en de bijstand van zijn gemeente is. Bovendien zult ge uw vrouw lief hebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus zijn gemeente lief gehad heeft. Ge zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand en aan het vrouwelijk vat als het zwakkere eer geven, als die ook mede erfgenaam van de genade des levens met haar zijt, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En nadien het Gods bevel is dat de man in het zweet van zijn aanschijn brood zal eten, zo zult gij ook getrouw en naastig in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat ge uw gezin met God en met eer moogt onderhouden en ook daarboven iets hebt om de nooddruftigen mee te delen. Desgelijks zult gij, vrouw, weten hoe ge u naar het woord van God houden zult jegens uw man. Ge zult uw wettige man lief hebben, eren en vrezen, en hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billijk zijn als uw Heer, gelijkerwijs het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Gij zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. Na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot het ganse vrouwelijk geslacht gesproken. Tot uw man zal uw begeerte zijn, hij zal over uw heerschappij hebben. Deze ordinantie God zult gij niet tegenstaan. Maar veel meer het gebod Gods gehoorzaam zijn en het voorbeeld der heilige vrouwen navolgen, welke op God hoopten en haar eigen mannen onderdanig waren, gelijk Sarah haar man Abraham gehoorzaam geweest is, hem noemende haar Heer. Ge zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huishouding goede acht hebben en in alle ingetogenheid en eerbaarheid zonder wereldse pracht wandelen, opdat ge anderen een goed voorbeeld van zedigheid moogt geven. Daarom, Frans van der Valken, Hanneke Herrewijnen, nadat gij verstaan hebt dat God de huwelijke staat heeft ingezet en wat u daarin van hem bevolen is, zijt ge van zin en wil in deze heilige staat zo te leven, gelijk gij hier betuigt voor de christelijke gemeente, en begeert gij dat deze uw huwelijke staat zal worden bevestigd? Wat is daar op jullie antwoord? Dan neem ik u allen die hier vergaderd zijn tot getuigen dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk is voorgekomen. En nadat het dan recht en billijk is dat uw zaak voortgang hebben, zo mogen onze Heere God uw voornemen, het welk hij u gegeven heeft, bevestigen. En uw beginsel zij in de naam des Heren, die hemel en aarde heeft geschapen. Mag ik u verzoeken op te staan? En elkaar de rechterhand te geven. Frans van der Valk, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige vrouw Johanna Clara Herrewijnen, hier tegenwoordig, haar belovende dat gij haar nimmer meer zult verlaten, dat gij haar zult liefhebben en trouw onderhouden, gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is, dat gij ook heilig met haar leven wilt, haar trouw en geloof houdende in alle dingen, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop je antwoord? Johanna Clara Herrewijnen, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man Frans van der Valk hier tegenwoordig, en belooft gij hem lief te hebben, hem gehoorzaam te zijn in alle dingen die recht en billijk zijn, hem te dienen en te helpen, hem nimmer meer te verlaten, heilig met hem te leven, hem trouw en geloof houdende in alle dingen, gelijk een vrome en getrouwe vrouw aan haar wettige man schuldig is, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop je antwoord? Gemeente, wij gaan zingen Psalm 134, het tweede vers. Vader der barmhartigheid, die u naar zijn grote genade geroepen heeft tot deze heilige staat van het huwelijk, verbinde u met oprechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. Laten wij samen bidden. O almachtige God, gij die uw goedheid en wijsheid in al uw werken en ordeningen bewijst, en van de beginnen gesproken hebt dat het niet goed is dat de mens alleen zij, en daarom hem een hulpe die als tegen hem over zou zijn geschapen hebt, en verordineerd hebt dat die twee waren één zouden zijn, en ook alle onreinheid straft, wij bidden u, aangezien gij deze bruid en bruidegom tot de heilige staat van het huwelijk geroepen en samen verbonden hebt, dat gij hun uw heilige geest wilt geven, opdat zij in een waarachtig en vast geloof heilig leven naar uw goddelijke wil en alle boosheid tegenstaan. Wil ze als dan ook zegenen, gelijk gij de gelovige vader en uw vrienden en getrouwe dienaars Abraham, Isaac en Jacob gezegend hebt, opdat zij als mede-erfgenamen van het verbond dat gij met die vaderen opgericht hebt, de kinderen, zo het u belieft hen die te geven, godzalig mogen opvoeden tot eer van uw heilige naam, tot stichting van uw gemeente en tot verbreiding van uw heilig evangelie. Wil ons verhoren, o Vader van alle barmhartigheid, door Jezus Christus, uw lieve Zoon, onze Heere, in wiens naam wij onze gebeden aldus besluiten. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk wij ook vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Terwijl het bruidspaar geknield blijft, zingen wij staande het derde vers van Psalm 134. Hoort dan nu uit het evangelie hoe sterk de band van het huwelijk is, zoals Matthäus ons dat beschrijft in het 19e hoofdstuk van zijn evangelie. De fariseeën kwamen tot hem en verzochten hem, zeggende tot hem: is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? Doch hij antwoordende zeide tot hen: hebt gij niet gelezen die van den beginne de mens gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft man en vrouw, en gezegd heeft: daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat ze niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Ze zeiden tot hem: waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? Hij zeide tot hen: Mozes heeft vanwege de hardigheid van uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten, maar van het begin is het zo niet geweest. Maar ik zeg u dat zo wie zijn vrouw verlaat anders dan om hoererij en een andere trouwt, die doet overspel. En die de verstotene trouwt, doet ook overspel. Gelooft deze woorden van de Heere Christus en zijt ervan verzekerd dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat. Daarom zult ge ook alles wat u daarin overkomt met geduld en dankzegging aannemen als van de hand des Heeren. Zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. Frans en Hanneke, ik mag je, ik zei dat zo pas al, vandaag ook een trouwbijbel overhandigen. Het woord van God. Ja, wij in de kerk hebben eigenlijk niks anders te geven dan dat. Maar dat is geen bewijs van armoede. Dat is juist een bewijs van rijkdom. Want wat kun je elkaar nou beter geven dan het woord, Gods woord? Dan hoef ik er ook niet zoveel meer aan toe te voegen, want dan zijn menselijke woorden toch maar van zodanige aard dat ze bij wat God gezegd heeft al heel spoedig verbleken. Gods woord houdt stand in eeuwigheid. En het zijn de schriften, en zo vind je dat hier in het woord van God zelf uitgedrukt, het zijn de schriften, de heilige schriften, die ons wijs kunnen maken tot zaligheid. Als dat ooit in je leven zal gebeuren, dat je echt wijs zult worden tot zaligheid, als je echt deel zult krijgen aan dat heil dat God in Christus bereid heeft, dan moet het via het woord. Er is geen andere weg. En wat een zegen dat God ons dat woord dan heeft gegeven. Want nou is het mogelijk. Als het van ons moest komen, als ons zoeken allereerst zou zijn, ach, dan wisten we nog niet waar we terecht kwamen. Maar nu God naar die mens komt, die mens die wegliep en die wegloopt, als God tot die mens zegt: waar zijt gij? En als God niet alleen maar zegt waar zijt gij, maar als hij ook zegt hier ben ik en zo ben ik. En als je dat hier in dat woord mag lezen, dan is er doen aan. Dan kun je de weg weten naar de zaligheid, naar de eeuwigheid. Dan kun je de weg ook weten die je gaan moet als getrouwden. Dan kun je de weg ook weten die je gaan moet als, ja, als er allerlei omstandigheden in je leven komen waarin je zegt en hoe nu verder. Dan zegt de Heere, zie hier ben ik. Ga bij die God te raden en gebruik het woord, het woord, het woord met een hoofdletter. Gebruik het dagelijks, zoals hij zelf ook zegt, zoekt dagelijks mijn aangezicht. Frans, jij hebt een speciale taak in deze dingen. Jij moet dat woord ook voorlezen. Laten wij samen de Heere danken. We danken u, Heere, dat we samen naar uw woord hebben mogen luisteren en dat we uit uw woord mochten worden onderwezen. We danken u ervoor dat in dit middaguur opnieuw het ja-woord mocht worden gesproken en gehoord. U hebt het ook gehoord, Heere. Het is ook voor uw aangezicht geweest. Wij bidden van u dat het bruidspaar dat ook voortdurend voor de aandacht zal mogen hebben. En dat ze bij heel de gang van hun leven nooit zullen vergeten. Dat ze op hun trouwdag geknield hebben gebeden om uw zegen. Dat is geen geringe zaak. Dat ze op hun trouwdag het woord hebben mogen horen. Uw woord, dat is ook geen geringe zaak. En laten ze zo door uw hand mogen worden geleid, Heere. Zegen ze ook deze dag die ze mogen beleven als een blijde dag, samen met hun familieleden, met ouders en met andere gezinsleden en met vrienden. Heere, geef ze dat ze deze dag ook op de gepaste wijze mogen doorbrengen. En dat de blijdschap van vandaag mag worden geheiligd door geloof en gebed. We moeten het ook leren om op een christelijke manier feest te vieren. Dat gaat ook nog niet vanzelf. Maar als u erbij wilt zijn op deze trouwdag, Heren, dan zullen ze ook in die kunst geoefend worden om op een christelijke wijze bruiloft te vieren. Heren, wij bidden u dat u gedenken wilt aan een ieder die tot de familiekring behoort. Op een dag als deze wordt vanzelfsprekend toch ook weer in herinnering geroepen dat de dood niet voorbij gaat en dat een huwelijksband ook maar een tijdelijke is en dat er momenten komen waarop we aan elkaar verbonden worden, maar dat er ook momenten zijn waarop we elkaar moeten loslaten. Heren, als op deze dag ook weer de lege plaats gevoeld en beseft wordt, geef dan ook daarin uw hulp en uw genade. En laat zo uw geest ons leiden en in ons wonen. Hoor ons, o trouwe God, om Jezus wil. Amen. Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed?
Thank you.
Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. Na de zegen, ik deel u dat nu maar vast mee, dan is er nog gelegenheid om het bruidspaar te feliciteren voor diegenen die dat vanavond niet kunnen doen. De bruidspaar gaat zo meteen even met de kerkraad mee naar de consistorie, maar komt daarna weer terug. En als u die gelegenheid wilt gebruiken om ze de hand te drukken, dan wordt u verzocht even te blijven. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.